Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies, Frans Metz de Bedderij, B2L Cargo Care en Customs Care Douane Expediteurs.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond, de vrijdageditie. Aan tafel Ali Boussabon, oud-Feyenoorder onder andere, Dennis van Eersel en Nasser El-Khayati, oud-Excelsior in de jeugd dan weliswaar. Ja. Hebben jullie, heren oud-voetballers, het wel eens meegemaakt dat je medio februari op trainingskamp ging?
Ik niet.
Nasser? Ik ook niet.
Nee.
Nee, ik kan me niks herinneren dat we... Ik ben dan meestal net terug begin januari, kom je net terug van het trainingskamp. Ja. Om dan in februari weer te gaan.
En hoe is dat dan, een paar dagen met elkaar op trainingskamp, s'avonds niks te doen? Je kunt alleen maar gaan tafeltennissen, playstationen, sjoelen, darten.
Een aparte gewaarwording ook voor hun. Dat is zoiets van oké. Maar ja, we weten natuurlijk ook wel waarvoor het is. Dus ik denk dat ze het wel ergens een plekje hebben gegeven dan van gaan we gaan trainen.
Ja, maar was het nou leuk of niet?
Het samen zijn is superleuk.
Ja.
Het samen zijn is superleuk. Het trainen af en toe wat minder als je heel hard moet trainen of in de loopjes moet zitten. Als je eenmaal terugkomt in het hotel en je hebt die avonden samen, je eet lekker samen. Wat je zegt, je gaat lekker tafeltennissen of sjoelen of kaarten. Dat zijn wel hele leuke momenten.
Oké.
Sjoelen.
Sjoelen, ja.
Ja. Kun jij niet goed sjoelen?
Ik heb niet echt nee.
Wat deed je dan wel graag op de kamp aan spelletjes?
Ja, tafeltennis in mijn tijd. Zat je nu met de PlayStation en dat soort dingen allemaal. Dus ja, tafelvoetbal of tafeltennis eigenlijk. Ja.
Maar je moet ook niet met die PlayStation gaan sjoelen. Dat is
niet
veel te groot.
Hoe waren die dagen van Feyenoord in Brussel?
Ja, kijk, het was geen trainingskamp in die zin. Waar Nasser het over heeft, over veel lopen. Het was er niet eentje om de conditionele opbouw te doen. Het was vooral om... Ja, wat teambuilding te doen, maar laten we de elephant in the room benoemen, want zo zou hij het zelf ook zeggen. Het was natuurlijk vooral om Raheem Sterling te kunnen laten trainen, terwijl hij nog geen werkvergunning had. Daar was dit gewoon een truc voor om dat te doen. Nou, inmiddels heeft hij die werkvergunning wel, weten we. Dus kan er voortaan gewoon op 19.08 weer...
Was dat hetzelfde geweest voor de Brexit?
Dit heeft daarmee te maken ook.
Dat dacht ik al, ja.
Non-EU. Ja, zo is het. Trainer Robin van Persie over hoe die trainingsdagen waren in Brussel.
Heel positief. Ja, het waren goede trainingsdagen in België. Dus we hebben lekker gewerkt. Ook buiten het veld om. Gewoon leuke dingen, leuke momenten met elkaar gehad. Dus in meerdere opzichten was het positief.
We hebben wat beelden gezien natuurlijk. Hè, die jullie hebben vrijgegeven over ook andere sporten die jullie hebben gedaan. Maar heb je ook daar kunnen werken aan wat je normaal gesproken hier ook zou doen met heel de groep? Dus gewoon echt voetbalsituaties?
Ja, natuurlijk. Uiteraard. Dat hebben we ook getraind. In het aanvallen, verdedigen. Gewoon onze manier van spelen. En Raheem, die heeft daar uiteraard zijn eerste stappen kunnen zetten. En dat is allemaal positief verlopen. Dus dat is heel mooi. Daarbuiten hebben we een aantal leuke meetings gehad, denk ik. Dus het waren hele positieve dagen.
Ja, positief. En dan nu de vraag, Dennis. Kan hij spelen zondag?
Hij kan spelen. Hij is speelgerechtigd. Hij gaat ook bij de selectie zitten. En Feyenoord hoopt, Van Persie hoopt, dat hij ook kan invallen. Dat zou uiteraard logischerwijs wel het maximale zijn. Veel hangt er wel vanaf hoe hij de laatste training, de dag voor de wedstrijd, zaterdag dus, hoe hij die doorkomt. Maar het streven is wel dat hij er echt bij gaat zijn en kan debuteren.
Ja, en wat is dan daarna het proces? Want we hebben nog 11 competitiewedstrijden te gaan. Meer speelt Feyenoord ook niet.
Ja.
Ja, deze jongen zit natuurlijk feitelijk aan het begin van zijn voorbereiding.
Ja, zo kun je het wel zien inderdaad. Ja, dat hij in die fase zit. En dan weet je dat je het sowieso over een aantal weken hebt. Het is best wel vergelijkbaar met toen Van Persie zelf ooit terugkeerde als speler bij Feyenoord. Hè. Dat was ook in de winterstop. Toen had hij ook daarvoor bij Fenerbahçe niet zo heel veel gespeeld. Ik denk wel iets meer nog net dan Sterling. Maar ook wat problemen heeft hij toen gehad. En die moest het aanvankelijk echt wel opbouwen met invalbeurten die eerste paar weken.
Ik denk vooral... er zijn natuurlijk nog heel veel wedstrijden. Maar Feyenoord wil natuurlijk alles aan doen om de tweede plek natuurlijk te bemachtigen. Dus als je dan iemand als Sterling binnenhaalt voor die restanten van de wedstrijden... Dat kan ik wel begrijpen, want stel dat het een hit is en hij gaat zijn klasse laten zien, want dat weet ik zijn, een van de zwaktes van Feyenoord is de linkerkant, waar niet genoeg dreiging vandaan komt. Dus ik begrijp het helemaal.
En wat denk jij dat zijn aanwezigheid binnen die selectie gaat doen? Hij staat op een trainingsveld, hij kan laten zien wat hij kan. Is het dan, denk je, de oes en de a's en van
Wow. Nou, ik denk als
want je het zit goed.
Ik denk als je het over de PlayStation hebt, zijn er heel veel jonge jongens die helemaal letterlijk op de PlayStation hebben gespeeld. Dus, dus in dat opzicht, ja, toch iemand met een ongelooflijke carrière, ongelooflijk niveau aangetikt, behoorde tot de absolute wereldtop. Volgens mij bij alle prijzen gewonnen die er te winnen zijn. En, ja, ik denk dat hij daar, laten we zeggen, wel iets kan meegeven aan vooral die jonge jongens. Ja, waardoor ze, laten we zeggen, aan kunnen optrekken.
Heb je wel eens meegemaakt dat iemand binnen de selectie kwam bij een nieuwe club, dat je dacht, daar is wel tegenop te kijken. Daar ben ik wel van onder de indruk. Of waren ze dat van jou?
Nou, zo'n groot speler was ik niet. Maar ik weet nog wel, toen ik de transfer maakte van Beurt en Elbin naar Queen's Park Rangers. Die spelers die waren daar al. Dus ik kreeg juist het gevoel over de spelers die er waren. En dat was Sandro. Ik weet niet of die nog kennen. Die kale Braziliaanse internationaal.
Oh, ja.
Zeg maar een beetje de Casemiro van Brazilië toen ook. Ja, dat was voor mij wel, zit hij nou bij mij? Is hij dat nou echt? Is hij nou echt met mij hier in de kleedkamer en af en toe wat coachen hier en daar? Maar ik denk, om terug te komen bij Sterling, alleen al zijn aanwezigheid, los van het coachen, los van het praten. Inderdaad, alleen al dat spelers, want vaak voetballers zijn ook een beetje stoer van origine. Die zullen misschien niet altijd wat zeggen richting Sterling, maar die zullen het wel denken en voelen van, weet je, hier zit toch wel iemand. Hmm. En dat gaat sowieso wel zijn vruchten afwerpen. Alleen wat Dennis wel terecht aangeeft, je hebt nog wel 10, 11 wedstrijden. Wellicht is hij misschien pas ready van een wedstrijdje, als er nog misschien 8 of 7 te spelen zijn. Maar ja, dat moet niet veel uitmaken, want je wint ook wedstrijden natuurlijk in de trainingsweek en niet alleen op de wedstrijddag zelf.
Ik vind het een goede set. Ik vind het een goede set in de zin van, je hebt niet veel te verliezen. In de zin van, stel dat het niet mislukt, dan mislukt het. Ja. Maar op het moment dat hij wel zijn niveau aan kan tikken, hij heeft wel iemand die jou extra kan geven, zodat je de tweede plek kan bemachtigen.
Wel
kan vasthouden.
Drie kwart jaar niet gespeeld en de jaren daarvoor niet zo gek veel gespeeld. En ook niet heel veel kunnen laten zien en onderscheidend kunnen zijn. Dus in die zin zijn we natuurlijk ook benieuwd wat 100%. Het niveau nog kan zijn.
Daarin wijkt Feyenoord wel af van het beleid wat het de laatste jaren natuurlijk had. En ik vind het ook Sint-Juste en Del passen natuurlijk niet in de filosofie van je haalt spelers van een leeftijd waarbij je weet, oké, we ontwikkelen ze een paar jaar door en dan verkopen we ze weer met winst. Er zit geen restwaarde meer aan. Maar wat Ali zegt, daar heeft dit natuurlijk alles mee te maken. Feyenoord doet er alles aan om die tweede plek te behouden, omdat we weten wat dat financieel betekent.
En het leidt ook een beetje af, hè, van al het andere gedoe.
Dat zal ook meespelen. Ik hoop wel dat dat niet de hoofdoorzaak is om zoiets te doen. Ik denk echt dat dat eerst de hoofdreden is.
Het heeft natuurlijk ook te maken met de zoveel blessures die Feyenoord heeft. Waardoor ze wel stappen moeten maken om dat op te vangen.
Ja. Van Persie, over de eerste indruk van Sterling op het trainingsveld.
Raheem die heeft getraind afgelopen dinsdag voor het eerst met de groep. Voor hem was dat voor het eerst in een aantal maanden met een groep überhaupt. En als je dan in kleine momenten ziet wat voor keuzes hij maakt, hoe snel hij denkt, hoe snel dat gaat. Ja, dan zie je wel dat collega's en andere spelers dat ook zien en daar ook echt op aangaan. Zeg maar. En dat is gewoon hoe het werkt. En je wil ook ergens toch een beetje laten zien aan elkaar dat je ook goed bent. En dat droop er wel vanaf tijdens die trainingen. Tuurlijk moet Raheem nog fit worden. Maar het is wel in mijn ogen een speler van de buitencategorie. En dat heeft hij al bij vlagen laten zien tijdens die trainingsmomenten. Dat je denkt, dat gaat in één keer wel heel erg snel. Dus dat vond ik leuk om te zien. En de spelers ook duidelijk. Ja,
dat klinkt veelbelovend. Met Sterling aan boord.
Je moet hem nu gewoon inderdaad fit krijgen en vooral fit houden. Hè? Want zo lang heb je niet.
Nee. Dat laatste is ook wel een probleem. Want bij Feyenoord is de blessuregolf maar gaande. Ja. Overigens van een schorsing komen Valente en Wellenreuther nu zondag wel weer terug. Ja. Maar er zijn ook weer wat blessuregevallen bijgekomen. Hoe ernstig is het met Targaline?
Nou ja, best wel ernstig. Dat hebben we allemaal kunnen zien natuurlijk ook. Er is wel de hoop uitgesproken dat hij dit seizoen nog eventueel minuten voor Feyenoord zou kunnen maken. Nou, dat is voor hem zelf persoonlijk natuurlijk ook gunstig. Want dat betekent, stel het is einde seizoen, is dat dan ook einde WK? Ja. Dat zal toch bij hem en de mensen om hem heen
Dat zal een
drama zijn. Maar goed, dit klinkt dan in die zin voor hem persoonlijk hoopvol. Als hij dit seizoen nog minuten zou kunnen maken, dan zou dat ook mogelijk zijn. En jouw volgende vraag zal vast gaan over Sam Steijn.
Ja, want die is geopereerd.
Die is geopereerd. Knieblessure aan zijn meniscus. Dus daar staat ook wel een tijdje voor. Maar ik begrijp dat daar ook de verwachting bij is dat hij eventueel aan het einde van dit seizoen nog wel zijn rentree zou kunnen maken.
Ja, maar goed.
Maar dan moet het wel mee zitten. Dus je weet dat je net geopereerd bent dan.
Ja, en gek genoeg, niet de eerste
blessure voor Sam Steijn, hè? Bij Feyenoord.
Nee, niet, ja, bij Feyenoord.
Ja, bij Feyenoord, ja.
Wat het gek maakt, is dat hij, nou, hij heeft bij ADO gezeten. Die heeft hij één keer een klein maandje gemist door een blessure. Maar dat was het dan ook in heel zijn ADO-periode. Bij Twente eigenlijk nooit echt geblesseerd geweest. Eén keer een maand gemist, maar dat was door een hersenschudding. Gewoon door een ongelukkig moment. Nou, een schwad, dat kan. Mm. En nu bij Feyenoord dan wel met een hamstringblessure. Een eerdere knieblessure en nu dan dit. Ja, dan tikt het opeens aan. En dan zit ik wel te bedenken vanuit het verleden bij Feyenoord-spelers die je hebt gezien. Bij Nieuwkoop vind ik dit. Sven van Beek vind ik een voorbeeld ervan. Soms is het zo bij een speler, daar geloof ik heel erg in, dat als je net boven je niveau ook zit, elke keer op de training en in wedstrijden,
dan
opeens word je blessuregevoeliger dan daarvoor. Dat zou bij hem het geval kunnen zijn.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je bij de voorgaande clubs niet dezelfde intensiteit.
Dat bedoel ik ook een beetje daarmee, hoor.
Niet dezelfde hoeveelheid wedstrijden natuurlijk ook, hè.
Ja.
Dat komt natuurlijk ook bij kijken, de druk. Dat kan er ook bij komen kijken. En ik denk dat dat wel iets kan zijn waardoor je op een gegeven moment klachten gaat krijgen die je voorheen niet had. Hè? Dat je daardoor kwetsbaarder wordt.
Maar dat zit dan nog in het niveau? Als die intensiteit hoger is?
Het hoeft niet per se een niveau te zijn, want als je in de wedstrijd speelt, of het nou bij Twente speelt of bij Feyenoord speelt, je lichaam kan iets handelen. En op een gegeven moment, als je aan je top zit, dan zit je aan je top en dan moet je eruit. Dan krijg je krampen, wat dan ook. Dat is één ding. Maar meer van de hoeveelheid wedstrijden, dat je lichaam op een gegeven moment kwetsbaar wordt voor blessures. Omdat je op een gegeven moment niet dezelfde tijd hebt om te herstellen en dat soort dingen allemaal. En dan moet je anders op gaan trainen, omdat je op een ander niveau acteert en andere arbeidsrustverhoudingen hebt.
Ja. En ook in de bovenkamer. Kijk, wat hij allemaal meemaakt dit jaar met aanvoederschap, wel of niet, dan weer eraf. Dat speelt allemaal mee. En als het hier niet goed is, ik heb het zelf meegemaakt.
Mentale gedeelte.
Krijg je ineens pijntjes, kwaaltjes die je eigenlijk nooit eerder hebt gehad. En natuurlijk, het is een lichaam. Natuurlijk, na een sprintje kan je een hamstringblessure krijgen. Ali weet het als geen ander. Volgens mij bij Utrecht een keertje bij jou gebeurd, meen ik me te herinneren. Hamstringblessure. Maar als het hier niet goed is, komt hij wel eerder.
Ja.
En bij Steijn ben ik er echt van overtuigd dat het vooral is. Want gezien de kwaliteiten voor Feyenoord is het echt een hele goede speler, als je het aan mij vraagt. Wordt hij bekritiseerd op dingen die onterecht zijn? Dan zeg ik ja, want de Steijn die we kennen, die goals maakt bij ADO en bij Twente, is hetzelfde als bij Feyenoord. Dus hij is sowieso bijna niet veel betrokken in het veld, speelt tot in de laatste fase op het veld. Alles daarvoor is een beetje simpel.
Eens.
Maar ja, dat is ook een kwaliteit die je kan hebben. Je kan het ook omdraaien, iemand die heel veel betrokken is in het veldspel. En geen goals, geen assists leveren.
Daar heb je ook niks aan.
Maar dat is inherent aan het voetbal. Wat je nu zegt klopt helemaal. Want op het moment dat iemand heel erg betrokken is bij het spel, dan gaat ze zeggen, maar wat is zijn rendement? Dan is zijn rendement al laag. Op het moment dat hij dat niet doet en dan scoort hij voor zich. Ja, maar hij is niet. Dus, voetbal is altijd van heel opportunistisch op het moment dat het niet goed gaat.
Maar pijnlijk is wel dat onder de streep er nu nog maar 3 fitte middenvelders zijn bij Feyenoord.
Dat is een andere discussie. Dat is wel echt heel opmerkelijk dat je zoveel blessures hebt eigenlijk heel dit seizoen. En dat er dan iets niet goed zit in de medische staf of in de communicatie tussen medische en technische staf. Dat zou misschien natuurlijk ook wel kunnen dat bepaalde dingen niet even goed gaan. Dat is wel duidelijk, denk ik.
Want die 3 fitten zijn Wang, Moder en Valente.
Het ironische is juist, begin van het seizoen hadden we het over bij Feyenoord. Wie gaat op het middenveld staan?
Ja.
Omdat het zo druk was.
Het luxe
probleem. Het luxe probleem, Dennis. Weet je nog?
Ja.
We hebben er een hele uitzending een keer aan gewijd. Wat als ze er straks allemaal zijn, welke keuzes moet je dan maken? Die situatie is nooit gekomen.
Veel lager niveau. Ik ben een bescheiden amateurtrainer. Maar bij mij beginnen we altijd met 20 man. Lopen mensen boos weg omdat ze dan niet mogen spelen. En vervolgens moet je jeugdspelen gaan laten spelen. Dus dat blessures, dat is.
Dat gaat nu natuurlijk ook zijn, wat jij zegt. Er zijn er maar 3 middenvelders over en ik snap wat je ermee bedoelt. Maar uiteindelijk werkt het ook zo in elftal. Ja, dan ga je noodgedwongen doorschuiven. Dus dit biedt ook weer kansen voor een jongen als Van den Elshout.
Kraaijveld
of Kraaijveld,
die meer als verdediger wordt gebruikt.
Die meer als verdediger wordt gebruikt. Maar is natuurlijk altijd middenvelder geweest. Ja, als de nood aan de man is, vind ik dat een hele logische.
Ja. Smal kan er eventueel spelen.
Hij heeft daar ook wel eens gespeeld.
Ja, ik zou ook wel een keertje weer proberen op nummer 10.
Zou op 10. Ja, ook niet fit, hè?
Ja.
Nee, ook zondag schrijven, niet bij de selectie trouwens. Zou nog steeds niet. Nee.
Sterling kan op 10. En dan Sauer op links.
Kan ook.
Waar ben je eigenlijk trainer? Bij welke club?
Bij GSC Esdo.
In Den Haag.
De mooie stad achter de duinen.
Precies. Even schot voor de boeg. Verhuurde spelers terughalen met al die blessuregevallen van het moment. En dus dat beperkte middenveld aan keuzes. Is dat een optie? Mag dat?
Nee. Dat hangt van het huurcontract af, maar het is hoogst ongebruikelijk dat daar een clausule in zit. Volgens mij is daar ook geen sprake van.
In Nederland ongebruikelijk dan, want in Engeland halen ze je vaak heel snel terug.
Ja, maar nogmaals, dat hangt van het contract af.
Ja.
Want als zij gewoon zeggen, we huren hem voor een jaar en dan komt een bedrag bij kijken, die tikken we gelijk af. Ja. Dan kun je niet zeggen, nou, we halen hem nu weer terug omdat wij per se de problemen hebben.
En laten we wel zo, Bart, elke speler die Feyenoord heeft verhuurd, dat is met een reden. Hè? Dat zijn twee redenen van alle verhuurde spelers bij Feyenoord nu. Of het is een jong talent die ze ergens willen laten rijpen, omdat daar nog wel hoop voor is voor de toekomst.
CGL?
CGL schaar ik in dat rijtje toch ook nog wel. We weten natuurlijk hoe dat met Van Persie, maar Plug en Slorry. En je hebt een hele rits aan spelers die verhuurd zijn. Ja, dat is gewoon omdat die het niet gered hebben bij Feyenoord. Dus die ga je natuurlijk ook niet terughalen.
Ik vind Sergio wel iemand waarvan ik denk van die had er nu kunnen staan bij Feyenoord. Ik vind die wel van zo'n kwaliteit.
Die had nu zijn kans gekregen.
Die had het ook goed kunnen doen. Want die zie ik ook Europees bij Utrecht dat hij gewoon echt goed
maar
doet.
Hij had er ook niet zijn gehad. Dat is nu achteraf makkelijk praten. Met het luxe probleem wat er toen leek te zijn. Nee. Had je dit natuurlijk ook niet.
Met Timber nog binnen je selectie toen.
Niet voorzien.
Maar je zegt wel iets interessants. Want er komt eigenlijk best wel wat terug aan spelers. Na de zomervakantie.
In theorie wel, ja.
In theorie wel, bedoel je?
Ja. Maar jij doelt denk ik op spelers als Stengs, Ivan Uzets, Zerouki.
Ja.
Ja, die zijn met een reden verhuurd natuurlijk. Of vanwege blessures bij Stengs. Of vanwege gewoon niet gebracht hebben wat we allemaal hadden gehoopt. In het geval van Zerouki.
Okay,
die
dus
nu wel aan het opleven is. Ivan Uzets geldt hetzelfde voor. Die lopen nog door met hun contract. Maar daar moet een oplossing voor komen. Door de nieuwe technisch directeur. Of anders degene die er nu zitten. Maar ik verwacht niet dat deze jongens echt terug gaan keren.
Ik ben met je eens, Dennis. Als het in deze setting blijft. Maar stel bij wijze van spreken. Ik weet maar nooit dat afscheid wordt genomen van Persie aan het einde van het seizoen, als ze straks niet goed presteren. Ja. En er komt een nieuwe trainer, dan kan de wereld ineens heel anders uitzien. Dat is ook het voetbal.
Voor sommige spelers wel, maar sommige van het rijtje. Ik denk Stengs, ook een nieuwe trainer, wil ook nieuwe spelers. Je wil denk ik een frisse impuls in zo'n groep. Dat wil elke trainer. Dit zijn toch spelers met een historie al bij Feyenoord die het nog niet hebben laten zien. Ik denk dat je dat niet moet willen en dan toch je verlies moet nemen. En het rijtje is ook heel klein van spelers die na zo'n situatie het wel nog gered hebben. Ik denk eigenlijk alleen Karim El Amadi. En zelfs die is definitief even weg geweest. Maar in zijn tweede periode dat toch nog een succes werd.
Ja.
Maar is dat rijtje denk ik heel klein.
Op basis van medische redenen ben ik het wel met je eens. Maar op basis van echt het sportieve ga ik helemaal mee met Ali. Want ik heb het zelf ook meegemaakt. De voetbal is gewoon een kwestie van vorm. Weet je, op welk moment presteer je? Als je nu binnenkomt in zo'n voorbereiding straks en die duurt 7 weken. En je hoort gewoon bij een van de betere.
Met de nieuwe trainer dan, hè?
Met de nieuwe trainer. Dan doet de geschiedenis er niet meer toe.
Mm, nee.
Kijk, als Van Persie de trainer blijft en je hebt natuurlijk een Zerouki die geen fijne band met hem had. Nou, dan is dat natuurlijk al duidelijk, spreekt het al voor zich, dat dat misschien al wordt voorkomen voordat die voorbereiding komt. Maar
dat kan, ik hoor wat je zegt, maar als het gaat over Zerouki en ook Ivan Uzets. Die hebben natuurlijk, het is bij meerdere trainers zijn ze geen vaste waarde geworden. Ja. Het kan nog zijn dat je met één trainer niet klikt en dan met een volgende trainer wel. Ja. Maar bij deze jongens heb je wel een lijn er al in gezien.
Nee,
waardoor je denk ik als club dan ook gewoon een hard besluit moet nemen. Volgens mij is dat ook wel genomen.
Nee, maar dat bedoel ik ook. Kijk, als dat is genomen, dan is dat zo. Maar als die jongens daar toch al zitten en heel die voorbereiding meemaken en iedereen positief verrast, dan heb je wel een kans.
En ik denk dat wat hier ook meespeelt is, welke trainer? Eigenlijk een beetje het Marie Stijn verhaal bij Ajax. Die wilde hele andere spelers hebben dan iemand boven die. Maar als je iemand haalt, een trainer die, laten we zeggen, wel kan bepalen wie die, als hij gewoon zegt, nou, ik wil hem houden, want hij draait een goede voorbereiding en mijn manier van spelen heb ik hem nodig. Dan kan het alsnog de wereld anders uitzien. Maar ik begrijp helemaal in de zin van dat er bepaalde spelers, Stengs, goed slaar is natuurlijk en niet fit, dat begrijp ik.
Nas, ik vind het lekker om te zien dat je nu in deze uitzending weer lekker van je afbijt en lekker actief bent. Na de volgende keer sneeuwde je een beetje onder, maar nu ben je
Emil aan tafel is het altijd een...
Dat was vuurwerk. Dat was vuurwerk. Jij zei net in een bijzin, Dennis, een nieuwe technisch directeur bij Feyenoord. Is daar een zoektocht naar gaande?
Daar is een zoektocht naar gaande. Ze zijn ook wel duidelijk geweest bij Feyenoord dat ze dat ook evalueren. En ja, dat klopt. Heel concreet wordt dat niet gemaakt.
Nee.
Het verhaal gaat rond dat Albers van NEC ook gepolst is. Hè. Dat komt ook doordat hij zelf in een podcast dat heeft gezegd. Overigens niet bevestigd dat Feyenoord was.
Nee.
En in zijn woorden, je zou er ook nog uit kunnen ontleden. En de tijd dat het was, dat misschien toen Ajax nog was. Het wordt niet keihard bevestigd. Maar iedereen gaat er een beetje vanuit dat toen Feyenoord was. Dus dat zou bevestigen dat die zoektocht gaande is.
Oké, wordt gevolgd en vervolgd. Feyenoord scoorde ondertussen in de laatste 4 wedstrijden in alle competities maar 3 keer. De spits, Ueda, lijkt nou niet echt over te lopen van vertrouwen. Sterker nog, Ali, als hij een strafschop te nemen krijgt. En die kans kreeg hij afgelopen zondag. Dan laat hij hem lopen. Wat zegt jou dat?
Dat vind ik apart. Of hij moet een zodanig goede band hebben met de Tanks. Hè,
dat hij hem gunt,
dat kan ook. Dus,
of is Tanks het niet gewoon nu de man die in zijn nek hijgt? Creëert hij nu niet wel een hele grote concurrent van zichzelf?
Ik denk het niet. En waarom denk ik? Omdat als jij als tankzet zijnde op de bank zit, terwijl er een middenvelder in de spits staat, dan denk ik dat je hoog in de hiërarchie staat.
Met Moder bedoel je, juist, bij Utrecht uit.
Juist, ja. Dat denk ik niet. Ik denk dat het wel, denk de laatste is. Hè, dat kijk, als spelers zijn, dan weet hij dat, denk ik ook wel al te goed. Je praat met elkaar, weet je, met elkaar te maken. En kan het zo zijn dat de jongen zoiets zegt van oké, hij bent moeilijk. Weet je, en hij is zelf ook spits. Dat hij hem een goal gunt. Want hij is natuurlijk, stek ver boven iedereen uit, topscorer.
Ja, dus, qua doelpuntenaantal op dit moment. Ja. Maar de laatste keer dat hij scoorde was 6 december.
Klopt. Dus ik vind het is tweezijdig eigenlijk. Aan de ene kant hebben we wat voor te zeggen dat hij hem een goal gunt. Aan de andere kant denk ik van jongen, ga voor die topscorerstitel. En dan schiet hem zelf in.
Alleen inderdaad, gezien het veldspel in de laatste wedstrijden is het gewoon niet goed genoeg. En ik denk dat dat een beetje in zijn hoofd meespeelt. Want uiteindelijk, eind van het jaar, weet je, het is geen sprint, het is een marathon. Hoeveel goals maak je over het hele jaar? Alleen ja, je moet wel door die moeilijke fases heen. Maar ja, het tekent wel een spits die ondanks in mindere vorm toch die bal pakt en binnenschiet. Ja. En dat deed hij niet. Nee. Dat vond ik wel opvallend, ja.
En Ueda is wel iemand die goed kan koppen, over het algemeen. Ja. Dan zou het lekker zijn, Dennis, dat hij eens een goed aangesneden corner krijgt. Die hij even lekker binnen kan koppen.
Ja. Nou, Ahmed Hodžić is doorgaans ook wel goed voor een paar doelpunten per seizoen bij zijn club. Standaard situaties. Maar bij Feyenoord zijn die cijfers zeer opmerkelijk.
Ahmed Hodžić staat op nul.
Dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. Watanabe heeft er wel een aantal goals gemaakt. Volgens mij ook uit vrije trappen erbij. Nee, maar de hoekschoppen bij Feyenoord, dat blijft een terugkerend probleem. Eigenlijk al zo lang als dat ik Feyenoord volg. Het is maar één keer een seizoen geweest, één van de seizoenen onder Advocaat, dat er echt een hoog rendement werd gehaald. Maar dit keer is het wel echt. Dennis Kranenburg kwam de vorige uitzending al met die cijfers. Van de 180 hoekschoppen en slechts 4 doelpunten eruit. Ja, dat is 2,2%. Dat is heel erg laag.
Is dat het laagste van de Eredivisie?
Qua rendement niet. Er zijn een paar clubs, Groningen, Excelsior en Sparta die qua rendement nog lager scoren. Maar Feyenoord krijgt er wel echt heel erg veel. Ja. En doet daar heel erg weinig mee.
Terwijl, er is zoveel aandacht voor. Er zijn set-piece coaches tegenwoordig. Ja. Dat is bij Feyenoord niet een specifiek vak. Iemand heeft dat binnen zijn pakket. Hè? Er is niet iemand die dat speciaal
doet. Puntje bij paaltje komt het op neer. Je kan set-pieces trainen door de week. Je kan alles doen, hoog of laag springen. Op het moment in de wedstrijd heb je iemand nodig die daar gaat staan. Die hem goed aansnijdt, op de juiste plek laat vallen. En dat zij hun duels winnen. Ja. Maar het nemen is heel belangrijk.
Dit dacht ik ook. Ik heb deze week toch in een paar wedstrijden terug zitten kijken, Ali. Dat je hebt die hoekschop bij Feyenoord. Iedereen gaat deze herkennen die ik nu zeg.
Het kruis.
Dat lage balletje die bij de eerste paal dan komt. Ja. Dat is inderdaad die met het kruisgebaar. Ja. Ja. En elke keer bij dat kruisgebaar komt hij ook echt daar. Dat ik denk, oké, maar dit is dus wel een van de bewuste varianten. Maar daar is echt nog nooit iets uit voortgekomen. Die worden altijd bij de eerste paal weggekomen. Dat vind ik zo frustrerend, die hoekschopvariant. Ja. Ja. En dat ik denk, kies dan voor een van de anderen die je wat vaker doet.
En als iedereen het nu herkent, is het ook niet goed. Nee. Dat iedereen het nu herkent als kijker, zeg maar. Van, hé, eerste.
Ja, soms weigert wel, wisselt wel het symbool bij... Maar dit is wel één van de opties die je heel vaak ziet. Die gewoon per direct gewoon niet meer doen.
Maar dan echt nooit moet hij dan door getikt worden met de benen? Of moet hij doorgekopt worden? Want hij is zo laag. En soms ben ik thuis zelfs.
Ze mogen dat weer laten zien zondagavond. Om 8:00 tegen Telstar. Dat staat 1 na laatste. En toch is dat een aardige ploeg. Wat maakt ze zo aardig?
Telstar?
Ja.
Het is onbevangen. Weinig druk. Misschien kan je wel zeggen het minste druk van de hele competitie. Leuke trainer, echt sympathieke leuke trainer die ook op een manier met ze omgaat dat ze ook echt vrij kunnen zijn. Want dat is ook een kunst. Kijk, ik kan wel bij een club spelen waar weinig druk zit. Maar dan nog, de trainer kan wel die druk bepalen in welk volume dat is. En ik denk dat het de grootste reden is. Want kijk, uiteindelijk staan ze nog steeds niet goed. Maar toch is iedereen ergens wel een beetje positief over Telstar.
Ja, zeker.
Met de mooie overwinning in Eindhoven bij PSV bijvoorbeeld.
Als ze bij PSV kunnen winnen, kunnen ze dan ook bij Feyenoord winnen?
Ja, natuurlijk. De grootste kracht
als ze dat niveau van die dag halen. Nee, maar
de grootste kracht van dit Telstar is een ploeg dat al langzaam met elkaar samenspeelt. Dat er elkaar ingespeeld is. En als ze echt een goede spits hadden gehad, dan hadden zij 3-4 plaatsen hoger gestaan.
Ja, ze hebben de spits verkocht aan Sparta.
Want ze voetballen goed. Ik heb ze een paar keer gezien dit jaar. Ze voetballen echt heel goed. Het is wat hij zegt, onbevangen. Er zit heel veel energie in. Jonge benen. En een trainer die ik echt fantastisch vind ik wel misschien wel op dit moment de grootste trainerstalent in Nederland.
Korea
vind ik echt een goede trainer.
En oer-Hollands. Wel de complimenten, maar niet de punten. Ja. Want dit vinden we in Nederland allemaal heel belangrijk, hoe ze spelen. Maar uiteindelijk, aan het eind van de rit, gaan ze er wel gewoon uit.
Maar hierin moet je wel de context plaatsen.
Maar wat we dus net zeiden over Stijn, hè? rendement.
Ja. Ja. Nee, maar er is natuurlijk ook een context. Context. En in de context hierin is, je bent Telstar.
Ja. Dat klopt.
Je hebt geen middelen.
Dat klopt.
En wat ze het op dit moment laten zien met de middelen die ze hebben, vind ik gewoon fantastisch.
Ali, 82.
Ja.
Dat is, geen jonge benen waar jij het net over had.
Onze
Willem.
Ja, onze Willem, grote vriend.
Ja. Hoe is jouw band met hem?
Ja, ik heb een goede band met hem. Ik heb heel bijzonder een hele korte tijd een hele goede band met hem.
Hij was jouw trainer bij FC Utrecht?
Hij was mijn trainer bij FC Utrecht. En elke keer bij de lunch, dat vond ik nooit zo lekker eigenlijk. En wat deed ik altijd? Ik pak altijd zo'n chestfoods toe. En die draaide ik naar het veld, want dan speelde kleine Soefje en allemaal wat toen met de jeugd. Nee. En na een week later kwam nog een stoel ernaast, dat was dus Willem.
Ging je ook naar
Amrabat
kijken?
Samen zaten we dan en dan weet je, dat is transparant allemaal. Dan ging je zo het veld kijken en toen begon een beetje te praten, persoonlijke dingen, dit en dat. En in een hele korte tijd hebben we een goede band gecreëerd. En ik heb altijd met hem dat ik elke jaar met suikerfeest en mijn slagfeest, dan rijd ik naar Haarlem, waar die woonachtig is. En dan breng ik hem een schaal Marokkaanse koekjes.
Ah, wat goed. Ja. Dus dat mag ik binnenkort weer gaan doen dan.
100 met alle liefde.
Ja. Op de radio bij ons belden we natuurlijk eventjes met Willem van Hanegem.
En ik heb zo'n bijzondere gast aan de telefoon. Een hele goede morgen. Is het dit Willem van Hanegem?
Ja, maar het is niet bijzonder. Dus...
Ja, wel, gefeliciteerd!
Gefeliciteerd, Willem!
Willem!
Ja, dankjewel.
Raheem Sterling heeft inmiddels een werkvergunning.
Wie?
Raheem Sterling, de nieuwe aanwinst van Feyenoord.
En wat is er mee?
Die heeft zijn werkvergunning binnen. Hij kan opgesteld worden komende zondag tegen Telstar.
Oh, dat is ook hier goed aan.
Wat moet er nou gebeuren bij Feyenoord om die ploeg weer een beetje aan de gang te krijgen? En vanuitgaande Van Persie blijft gewoon met dit team. Wat moet er gebeuren om rendement te halen nu?
Ik moet zeggen, ik vind je een hartstikke leuke, aardige gozer. Maar je gaat aan mij natuurlijk vragen op mijn verjaardag van ze moeten doen.
Ja.
Er ligt een heleboel schrift geleden op die bank, dus die zullen het toch wel weten.
Jij durft niks te zeggen, begrijp ik.
Ik zou niet weten waarom niet.
Heerlijk. Gewoon in één minuut Willem te voeten uit eventjes.
Ja, maar die man is zo ongelooflijk scherp.
Ja.
Die ziet alles, die hoort alles. Die komt een keer naar me toe. En er was een training en was even de speler, ik ga zijn naam niet noemen. En stond Willem aan de ene kant. En die speler stond aan de andere kant. Hij zegt, dan hoor je hem niet. En op het moment dat ik aan de andere kant sta, dan gaat hij beginnen met coachen en schreeuwen en week voor allemaal. En hij zegt, hij is zo droog tegen me. Ja, die gaat zaterdag echt niet spelen. Nee, op de bank. Echt op de bank.
Ook gebeurd. Ja. Hij was fan van jou, hè? Nasser? Willem.
Ja, klopt. Ja. Tijdens mijn ADO-periode had hij het bijna in zijn... Hij had toen een wekelijks column, volgens mij.
Nog steeds in het AD.
En had hij altijd hele positieve dingen. En
terecht?
Dat ze al in Toornstra daar hadden. En Feyenoord
hij schreef dat elke jaar die moest naar Feyenoord.
Ja, dat zijn hele mooie woorden. En natuurlijk, hij is ook een beetje fan van technisch spel. Ja. Spelers waarvoor je naar het stadion komt. Maar dat was wel een mooie periode voor mij. En ergens hoopte ik er ook wel op.
Ja.
Weet je, in die periode natuurlijk. Maar... dat het niet is gelukt, maar wel mooi dat iemand als Willem van Hanegem, die vandaag zijn 82-jarige verjaardag viert, zulke mooie woorden over me zegt.
Absoluut. En de felicitaties vanaf onze kant. Afgelopen dinsdag werd Sparta tegen NEC afgemaakt. Dat was een mooi voetbalgevecht dat in 1-1 eindigde. Had je Ali op basis van, zal maar zeggen, de eerste drie kwart van die wedstrijd op meer gerekend voor Sparta?
Ja. Is dat lastig? Waarom is het lastig?
Nou, dat was toch een ontevreden gevoel bij Sparta wel na afloop?
Ja, natuurlijk. Omdat je natuurlijk momenten krijgt waar je het kan beslissen. Ja. Dat doe je dan niet. Ja. Maar dat is voetbal. Je maakt niet elke kans. Soms zijn je bij een hele goede dag. Krijg je drie kansen, daarvan maak je er twee. En dan win je de wedstrijd. Een andere keer dan heb je tig kansen.
Ja.
En mis je ze. En dan verlies je wedstrijd, speel je gelijk. Dus dat snap ik wel. Maar de andere kant speel je tegen NEC natuurlijk. Wat gewoon echt een hele goede ploeg is. Met heel veel kwaliteit, ook in de breedte.
Trainer Mauri Steijn over het punt tegen een toch topploeg op dit moment in de Eredivisie.
We hebben denk ik NEC bestreden met hun eigen middelen. Overal 1-op-1 gespeeld, durven spelen. Ook hun keeper heel vaak gedwongen tot een lange bal. En dan denk ik dat wij uiteindelijk, zeker in de eerste helft, meer verdiend hadden. Doelpunt verdiend hadden. En nou, tweede helft kom je terecht voor. En dan zie je alleen dat je de laatste 20 minuten krijgt in het zwaar. Krijg een goal tegen. En dan uiteindelijk ben je blij dat je hem over de streep trekt. Maar ik denk over de hele wedstrijd gezien dat het ook wel terecht is.
Ja, lange ballen zijn wel een Spartaans wapen, hè?
Ja, ze hebben daar natuurlijk vaak ook uitgescoord. Ja. Met die snelle buitenspelers die pas na de fase van een lange bal in hun kracht komen. Alleen wat Maurice hier ook terecht aangeeft, je kan hem ook verliezen. Hè. Ook NEC had een paar hele goede mogelijkheden.
Zeker, fase, absoluut. Ja.
Alleen het is wel tekenend dat ze bij Sparta teleurgesteld zijn. Na een gelijkspeel tegen een van de beste ploeg op dit moment. Dus dat is wel een goed teken.
Wat ook bekend werd is dat Lucenri Martes zijn contract heeft verlengd. Verdediger van 17 jaar tot 2030 getekend. Zo. Wat voor groeibriljant is dit?
Een flinke grote groeibriljant. Past ook in het rijtje van de laatste jaar het meest recent met Marvin Jong. Ja. Die op een gegeven moment denk ik wel een stap gaat maken. En als hij zich net zo kan doorontwikkelen als Jong dat heeft gedaan. Want die heeft echt wel stappen ook gemaakt. Nou, dat is waar hij nu dan ook in zijn ontwikkeling zit. En dan gaat Sparta daar eerst weer zelf veel plezier aan beleven.
En
dan
gaat
hij daarna ook geld eraan verdienen. Dat is echt wel ook iets bij Sparta van inmiddels de laatste jaren. Wat echt wel veranderd is. Hè? Dat er ook met transfers dat er flink verdiend af en toe wordt. En dit is hoe het eigenlijk moet bij een club als Sparta. Met een jeugdopleiding waar je veel in investeert. Dus fijn dat zijn vruchten afwerpt.
Hij is pas 17, zit wel al 7 jaar bij de club. Hij vertelt over zijn contractverlenging bij Sparta.
Ja, nogmaals, een stukje waardering vanuit de club. Biedt ook denk ik een beetje vastigheid dat je een paar jaar de bijtjes hebt. Dus ja, dat is lekker alleen.
Jou maakt het verder niet uit of het na 2 jaar was of 4 jaar. Of daar had je verder geen problemen mee?
Nee, dit is de club waar ik graag voor wil spelen. Dus 2030, 31, 32, 29 zou me niet uitmaken.
Nu even je hoeft natuurlijk geen aantallen te noemen. Maar je bent natuurlijk 17 jaar, een nieuw contract. Dan ga je er met centjes ook wel een beetje op vooruit denken voor zo'n jonge jongen. Of zie ik dat helemaal verkeerd?
Ja, het is beter dan de eerste natuurlijk. Het gaat alleen maar omhoog. Nee, dat is alleen maar mooi.
Ik ben wel bang dat hij dat geld tegelijk bij pa en ma moet inleveren, toch? Als 17-jarige.
Als het een euro meer wordt, is het beter dan
het zo is het. Hey, tegen NEC was het Martins Indy die weer in scoorde. Na 2 jaar in de Eredivisie. Had overigens wel in de beker gescoord. Had overigens ook een grote kopkans daarvoor. Maar hoe zwaar wordt komende zondag voor hem tegen AZ? Want hij doet mee aan de Ramadan. Hoe pittig is dan betaald voetbalspelen?
Ja, want hoe laat is hij?
Kwart voor 5 is de aftrap.
Oké. Okay. Dus dan moet hij tot de minuut, tot de 60ste, 65ste minuut moet
in de tweede helft ergens kan die wat.
Dan gaat hij even naar de zijlijn en pakt hij een gelletje.
Ja, of een snelle daaldol.
Ik heb daar ook een anekdote over toevallig. Want bij NAC had ik als trainer Ton Lokhoff en die had dat liever niet.
Wat had hij niet? Dat je meedeed aan de Ramadan?
Dat ik tijdens de wedstrijd ging vasten. En toevallig was het begin van de Ramadan en we hadden een doordeweekse wedstrijd tegen Rode EC thuis. En ik was gewoon, ik heb gewoon gevast, want dat wist hij er helemaal niet. En maakte een hat-trick. En na de wedstrijd kwam hij naar me toe. Dat is een mooie Brabants accent. Ja. Zie je nou dit en dat? Toen keek ik me heel droog aan mijn trainer. Ik even eerlijk tegen je zei, ik heb gewoon gevast vandaag. Kijk hij weg een paar seconden aan en zei hij van... ga jij maar gewoon ook heel jou doorvasten. dat was wel mooi. Ja. Dus, ik voetbal altijd heerlijk in de Ramadan. Het is ook een mentaal aspect. Ja. Zeker. Dat is natuurlijk als geen ander. Ons geloof is heel belangrijk, het vasten. Dus,
ja. Daar kan ik me heel erg in verplaatsen, in dat mentale aspect. Maar in het fysieke aspect is het wel lastig om voor te stellen hoe jullie dat doen. Je drinkt eigenlijk sinds 6 uur 's ochtends al geen slokje water meer.
Klopt.
Terwijl, ja,
wat ik het zwaarst vond, waren niet de wedstrijden, maar de trainingsdagen. Als je 's ochtends en 's middags moest trainen, dat was voor mij het zwaarste. De wedstrijd had ik echt geen moeite mee. Ja. Weet je hoe het speciaal is?
Ja, hetzelfde. Want die ochtend, je bent als vanaf de ochtend vroeg bij al op de club. Iedereen gaat ontbijten, jij niet. Het duurt nog 2 uurtjes voordat je pas het trainingsveld opgaat. Je komt eraf, iedereen gaat lunchen, jij niet. Daarna is er nog een tweede training. Zo maak je wel een langere dag dan een wedstrijddag inderdaad, waar je gewoon 1,5 uur voor de wedstrijd aanwezig bent.
Een wedstrijddag kun je zo inplannen. Je eet goed in de nacht natuurlijk, dat is toch dat je genoeg vocht en koolhydraten in je lichaam, dat soort dingen allemaal. Dan doe je heel rustig aan naar de wedstrijd toe. Op het moment dat je de wedstrijd aantreedt, heb je nog genoeg reserves.
Ja, okay.
Maar ik denk dat het voor Bruno meevalt. Okay. Hij is het ook gewend, hij doet het al een paar jaar, dus ik denk niet dat het... sterker nog, ook om terug te komen wat Ali zei, ik persoonlijk was altijd scherper op de training en in de wedstrijd tijdens de Ramadan.
Echt?
Vraag me niet hoe. En tuurlijk is de leegte er. Dat je niet eet en niet drinkt. En het moet ook voor ons zwaar zijn, hè? Anders is het geen Ramadan. Je moet het ook natuurlijk voelen. Hè? Wat velen op de wereld elke dag voelen, zeg maar. Alleen om dan echt te denken dat je dan minder fit bent of minder scherp, dat valt wel
mee.
Want uiteindelijk ga je juist ook veel meer aandacht besteden aan wat te eten.
Excelsior gaat vanavond naar, ik moet even door, naar Fortuna Sittard. Die wedstrijd dus al op de vrijdagavond. Excelsior deze week een nieuwe speler gepresenteerd. Hamdi Akuyobi, dat is een Rotterdammer uit de jeugd van Feyenoord. Maar die is toch vooral gehaald voor volgend seizoen, zou je zeggen?
Ja, nou, hij gaat revalideren bij Excelsior.
Knieblessure gehad vorig jaar.
Bij Heerenveen in Almere in het verleden gespeeld. Best aardig, zeker bij Almere, best aardig gedaan. Dus hij kan revalideren nu bij Excelsior. En dat is een optie voor het seizoen hierna. Dus als dat allemaal succesvol verloopt, ja, dan heb je een win-win voor beide partijen. Want en zeker dat... voor Excelsior denk ik een prima speler voor erbij. Van wat ik op afstand van hem heb gezien.
Het is een rechtsback. Wat voor indruk heeft hij gemaakt bij Heerenveen in Almere?
Ik ken hem nog van dat hij in de Eredivisie speelde bij Almere. Heeft hij het goed gedaan, was hij volgens mij ook basisspeler.
Zeker.
Ja. En fysiek sterk, goede snelheid. Ook iemand die echt drang naar voren heeft. Loopvermogen inderdaad. Dus inderdaad, als ze hem fit kunnen krijgen, is het een hele goede speler voor Excelsior.
Ja. Ik denk dat het ook een goede zet is om nu even te kijken, die 2-3 maanden. Hoe fit is hij echt van heel dichtbij? En
wat zit er nog in?
Verlengen voor het volgende seizoen.
Ronde af. Dank jullie wel. Wat een zeer aangenaam gesprek heb ik met jullie kunnen voeren. Graag weer de volgende keer. Ali Boussabon, Dennis van Eersel en Nasser El Khayati. We gaan een verslag doen van de wedstrijden van Feyenoord, Sparta en Excelsior dit weekend op de radio. En maandag praten we erover in weer een verse uitzending van FC Rijnmond. Graag tot dan en een goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies, Frans Metz de Bedderij, P2L Cargo Care en Customs Care Douane Expediteurs.